Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Het Archief, waar wij opnieuw in deze aflevering een archiefjaar samen zullen verkennen. En uiteraard leren we ook een bisschop kennen die in die periode heeft geleefd. En met die periode, wel, dat is een periode die eigenlijk niet zo heel ver van ons verwijderd is. In ons archiefjaar is het namelijk zo dat de democratisch gekozen regering en sultan van het sultanaat Zanzibar met een staatsgreep omvergeworpen worden en de Volksrepubliek Zanzibar en Pemba wordt uitgeroepen. Noord-Rhodesië, het tegenwoordige Zambia, krijgt zelfbestuur. En bij een staatsgreep in Gabon wordt president Gabriel Leon Mba ten val gebracht door een groep jonge militairen. Er is een militaire staatsgreep in Brazilië en president Gao Goulart wordt afgezet. Het Afrikaanse Nyasaland krijgt zijn onafhankelijkheid onder de naam Malawi. Cassius Clay laat bekendmaken dat hij voortaan door het leven gaat als Muhammad Ali. En het PLO wordt opgericht, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. Het is eveneens het jaar waar de Zuid-Afrikaanse activist en Afrikaans Nationaal Congresleider Nelson Mandela wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij een paleiscoup in het Kremlin wordt Nikita Khrushchev afgezet en wordt vervangen door partijleider Leonid Brezhnev. En voor het eerst gaat de Berlijnse muur even open om inwoners van West-Berlijn de gelegenheid te geven hun familieleden in Oost-Berlijn te bezoeken. Er is een eerste ontmoeting tussen de leider van de Rooms-Katholieke en Orthodoxe Kerk, dus de ontmoeting tussen de heilige paus Paulus VI en patriarch Athenagoras I van Constantinopel in Jeruzalem. En er is ook het Tweede Vaticaans Concilie. De derde periode van het Ecumenisch Concilie wordt afgesloten en Lumen Gentium, de dogmatische constitutie over de kerk, wordt afgekondigd. Wij schrijven het jaar 1964. 1964 is ook het jaar waarin onder meer de eerbiedwaardige dienares Gods Benedetta Bianchi Porro, een Italiaanse lekenvrouw, overlijdt, als ook de priester Cyprianus Michael Iwene Tanzi, die zalig verklaard is en uit Nigeria afkomstig was, die overlijdt in 1964. Ook de martelaar en oost-katholieke bisschop van de Sovjet-Unie, Monseigneur Simeon Lukács, en de eerbiedwaardige dienaar Gods en priester Franciszek Barda overlijdt eveneens. 1964 is ook het jaar waarop er een nieuwe bisschop in Gent komt. En deze man zal daarbij Monseigneur Callewaert opvolgen. Nu, Monseigneur Callewaert, daar hebben we reeds in vorige afleveringen kunnen bij stilstaan. En wij gaan dus kennis maken met Monseigneur van Petegem. Velen onder u zullen hem nog gekend hebben en in de periode van 1964 wordt hij dus bisschop van het bisdom Gent en zo meteen gaan wij zijn leven wat van naderbij bekijken. Het is een belangrijke periode voor de kerk met het Tweede Vaticaans Concilie, belangrijke stappen ook in de ecumene, een van de thema's die ook in het Tweede Vaticaans Concilie werden behandeld. En daar zien we dan de figuur van Monseigneur van Petegem, die een belangrijke rol zal spelen, onder meer in de houding van tegenover Humanae Vitae, de encycliek van de heilige paus Paulus VI. Daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben. We gaan er eerst even tussenuit met wat muziek. Daarna kom ik graag bij u terug met de levensgeschiedenis van Monseigneur van Petegem.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het archief waar wij samen het jaar 1964 verkennen. Wel, 1964 is dus het jaar waar Monseigneur Callewaert in Gent wordt opgevolgd door Monseigneur Léonce Albert van Petegem. Deze ziet het levenslicht op 7 oktober 1916 te Sint-Kruiswinkel. Hij is de jongste zoon uit een landbouwersgezin van maar liefst 12 kinderen. Een deel van zijn jeugd zal hij doorbrengen in Locristi, toen de familie verhuisd was naar een hoeve aldaar, en later zal hij verhuizen naar De Pinte. Hij volgde de Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Lievenscollege te Gent en in de loop van zijn opleiding zou hij zijn priesterroeping beginnen onderscheiden. Hij studeerde vervolgens uiteraard filosofie en theologie aan het seminarie te Gent en aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Op 18 augustus 1940 werd hij tot priester gewijd. En in 1943 behaalde hij het diploma van licentiaat in de theologie aan de KU Leuven. Tijdens de oorlogsjaren was hij ook daar subregent aan het Paus Adrianus de Zesde College, het zogeheten Paus College. Op 11 september van het jaar 1943 werd hij benoemd tot professor in de fundamentele moraaltheologie aan het Grootseminarie van Gent. En werd er in 1956 zelfs geestelijk directeur en doseerde van dan af de cursus pastoraaltheologie en spiritualiteit. Op 31 januari 1956 werd hij tot kanunnik benoemd van het Sint-Baafskapitel. Op 22 januari 1960 werd hij rechter aan de kerkelijke rechtbank van het bisdom Gent en een jaar later benoemde Monseigneur Callewaert hem tot zijn vicaris-generaal en vertrouwde hem de verantwoordelijkheid over het vicariaat van de parochiale zielzorg toe. Op 28 mei 1964 werd Léonce Albert van Petegem verkozen tot 28e bisschop van Gent. Zijn bisschopswijding had plaats in de Sint-Baafskathedraal op 29 juni 1964. Als bisschopsleuze koos hij in Deo Salutari, in God de Heiland. In zijn eerste brief aan zijn nieuwe diocesanen schreef de Kersverse bisschop dat hij aanvankelijk geaarzeld had toen de pauselijke nuntius Odi hem de wens van de paus Paulus VI heeft bekendgemaakt. De benoeming van Monseigneur van Petegem werd goed onthaald. De pers begroette de nieuwe bisschop als een man van de dialoog. Hij droeg de sympathie weg van veel priesters die hem tijdens hun seminariejaren als een rustige, toegankelijke professor hadden gekend, een man met een wijs oordeel. En de parochiepriesters waardeerden hem als vicaris-generaal, omwille van zijn grote luisterbereidheid. Professor van Petegem was ook proost geweest van het Hoogstudentenverbond voor Katholieke Actie, het HVKA, en aldus bevriend geraakt met een aanzienlijk aantal intellectuelen. Hij was moderator van de Lekenorde van Sint Paulus en hoofdredacteur van haar maandblad De Rots. Hij had ook in het verleden reeds zijn steun verleend aan gesprekken tussen gelovigen en vrijzinnigen die georganiseerd werden in het Parkhotel te Gent tussen 1962 en 1970 en is ook in 1951 de stichter en voorzitter geweest van het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut. Nu, het zijn natuurlijk woelige jaren waarin Monseigneur van Petegem de leiding krijgt over het bisdom Gent. In de jaren 60 is er een trage economische groei, maar die toch wel vordert en de democratisering van het onderwijs verleende aan jongere generaties een hoger ontwikkelingsniveau dan dit van hun ouders. Van huize uit was Monseigneur van Petegem een man van geleidelijkheid en voorzichtigheid. Hij achtte het onverantwoord bij nieuwbouw eerst het oude, nog bewoonde huis af te breken. Hij verkoos zo nodig en wanneer het niet anders kon, het bestaande te verbouwen. Hij was dus gedragen door een sterk plichtsbesef en hij hield van stabiliteit en van duidelijke lijnen die, eenmaal getrokken, liefst niet meer verlaten werden of om de haverklap gewijzigd. Zijn benoeming had echter ergens ook grote verwachtingen opgeroepen in verband met de komende vernieuwingen, want we zitten in de periode waar het Tweede Vaticaans Concilie volop aan de gang is. Samen met zijn hulpbisschop, ook een Monseigneur de Kezel, de oom van de huidige aartsbisschop van Mechelen-Brussel, kardinaal de Kezel, samen met de hulpbisschop nam hij ook deel aan de conciliesessies van 1964 en 1965. En dat gaf hem ook de kans om een heel brede kijk te krijgen op de universele kerk. Op 8 december 1965 wordt het concilie plechtig besloten door paus Paulus VI. En langs verschillende decreten en besluiten moest het concilie zijn praktische toepassing krijgen. Maar dat was zeker niet eenvoudig. Tijdens de 25 jaren die erop zouden volgen, zou er veel veranderen. De liturgie was daarvan een op kerkelijk gebied het duidelijkste voorbeeld. De volkstaal werd algemeen ingevoerd, wat trouwens ook, wanneer men gaat kijken naar de constituties van het Tweede Vaticaans Concilie, er wordt heel vaak verteld dat het Latijn werd afgeschaft, maar dat was helemaal niet het geval. Het Latijn als taal van de kerk die bleef zijn plaats behouden ook binnen de liturgie. Alleen in Vlaanderen heeft men het wel geïnterpreteerd. En we gaan volgens het Paulus VI missaal in de volkstaal de liturgie vieren. Als we gaan kijken naar zijn beleid, dan zien we dat hij regelmatig een oproep heeft gedaan tot een samenwerking in gehoorzaamheid van de priesters met hun bisschop om aldus de kerk zichtbaar aanwezig te stellen. Vandaar ook zijn richtlijnen, bijvoorbeeld betreffende de priesterkledij met Romeinse boord, de stand van de kerkstoelen en de plaats van het tabernakel. Het niet naleven van de voorschriften in zaken, die afspraken, heeft geleid tot een verkilling in de verhouding tussen bisschop en priesters. Ik wens niet beter, zo zei hij nog op de pro-synodale vergadering van 29 mei 1979, dan zeer minzaam en vriendelijk om te gaan met al onze priesters. Maar menige keren bots ik op ongehoorzaamheid, op gebied van kerkinrichting en van priesterkledij. In die omstandigheden is het mij vaak moeilijk, zo niet onmogelijk, spontaan vriendelijk te zijn voor die ongehoorzame priesters en hun parochies. Het was dus duidelijk dat hij met de beste bedoelingen probeerde om de kerk in Gent gestalte te geven in die periode, maar dat zoals hij het zelf noemt, de ongehoorzaamheid van de klerus betreffende die afspraken die de bisschop eigenlijk had gemaakt, dat zorgde voor een moeilijkere relatie, een moeilijkere band tussen de bisschop en de priesters. Het is wel zo dat de bisschop die blijft natuurlijk verantwoordelijk voor zijn bisdom, ongeacht het feit dat er wel wat vorderingen waren op basis van beleidsmogelijkheden die voortkwamen uit het Tweede Vaticaans Concilie. Monseigneur van Petegem heeft voor het bisdom Gent bijvoorbeeld bepaalde regelingen gehandhaafd die verschillen van andere bisdommen. Bijvoorbeeld een voorbehoud tegen het communie-uitreiken door leken en het dragen van de priesterboord. In die zin verschilde hij dus van de andere Belgische bisschoppen. Anderzijds heeft de toepassing van het nieuw kerkelijk wetboek in de Belgische kerkprovincie enkele van deze verschillen weggewerkt. In het besturen van zijn bisdom was de wekelijkse vrijdagavondvergadering met de raad van zijn vicarissen heel belangrijk. Monseigneur van Petegem hechtte veel belang aan de rol van de dekens en betrouwde op hen om zich te laten informeren over het reilen en zeilen in zijn bisdom. Monseigneur van Petegem was een voorstander van een geheelheidspastoraal, een concept dat hij reeds tijdens zijn professoraat bestudeerd had. Hij was mentor van degene die van nabij de stadspastoraal bestudeerde. Als vicaris-generaal had hij zelf contact opgenomen met buitenlandse modellen, onder andere met het experiment in Rotterdam. Daaruit groeide een herstructureringsplan voor de Gentse agglomeratie en daarna ook voor het hele bisdom. Deze visie beoogde zowel een schaalvergroting van parochie naar dekenaat als een schaalverkleining van bisdom naar zones. Nieuwe dekanaten werden in 1965 opgericht, dus een jaartje nadat hij eigenlijk bisschop werd. De dekanale priesterconferentie zou voortaan pastoors en onderpastoors samenbrengen voor het behandelen van zowel theologische onderwerpen als van pastorale, die nauwer aansloten bij de noden en de mogelijkheden van de eigen regio. En zo ontstonden er dus 8 dekanale zones: Gent-agglomeratie, Gent-kanaalzone, Gent-Leien, Denderstreek-Noord, Denderstreek-Zuid, Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Waasland. Aan de hand van een soort van jaarlijkse brochure met theologische onderwerpen, voor 8 vergaderingen, werd het theologisch gedeelte van de dekanale bijeenkomsten neergeschreven. Het driemanschap van de deken, de secretaris en de moderator vormde de spil van deze conferenties. Nu, het bisdom kon eveneens rekenen op de inbreng van leken in de pastoraal. Natuurlijk, die situatie van het Tweede Vaticaans Concilie, bepaalde klerus die het daar dan moeilijk mee had, met die veranderingen die er ook uit voortkwamen, anderen die te sterke verwachtingen hadden naar bepaalde veranderingen of bepaalde hervormingen die er dan niet kwamen. Dat was het spanningsveld waar Monseigneur van Petegem bisschop was. Nu, in december 1973, dat is dus een tijdje na ons archiefjaar, wijdde bisschop van Petegem de eerste permanente diakens in Gent. Sinds 1983 konden pastorale helpers en helpsters een vormingscursus volgen, gespreid over 2 jaar. En daarnaast zijn er de inspanningen van de sociale christelijke bewegingen die hun leden vormen om de christelijke dimensie in hun organisaties te behartigen. De bisschop die besloot ook om onder meer te stimuleren dat leken konden meewerken als catechisten aan verschillende belangrijke momenten in het leven van de parochianen. Hij heeft het aantal vormheren heel beperkt gehouden, zodat de plechtige communie met een hernieuwing van de doopbeloften op de meeste parochies als het ware gesplitst bleef van het vormsel. De plechtige communie maakt nog sterk deel uit van het geloofspatroon, maar is in een aantal gevallen een tijdelijk afscheid van de kerk. En de +13-werking trachtte die nood aan parochiale begeleiding op te vangen. Hij was ook sterk bekommerd omwille van de geloofsverkondiging, voorzitter van de Interdiocesane Commissie voor Catechese. In 1977 zou hij ten behoeve van het basisonderwijs zelf een bondige catechismus opstellen met vragen en antwoorden. Dit kleine boekje met de titel Ik geloof werd eveneens in het Frans vertaald. Het bezoek van de heilige paus Johannes Paulus II aan ons land was dan een sterk moment van bemoediging en bewees ook dat mensen aanspreekbaar blijven voor het hele kerkgebeuren. De Eucharistie met de paus op het vliegveld van Sint-Nijs-Westrem, wat het huidige terrein is trouwens van Flanders Expo, in aanwezigheid van zowat 200.000 gelovigen, was het hoogtepunt van dit 5-daagse pausbezoek in mei 1985. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag nog bij u terug, want dan gaan we het even hebben over de moeilijke thema's waarmee Monseigneur van Petegem werd geconfronteerd tijdens zijn episcopaat. Meer bepaald, de tendens van de secularisatie die zich sterk liet gevoelen in de jaren 60 en daaropvolgend, en ook de ethische problematieken die hij voorgeschoteld kreeg. Dat is voor zo dadelijk.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we nog even verder in het leven van Monseigneur van Petegem, de toenmalige bisschop van Gent. Bisschop hoorde in 1964. En hij zou het uiteindelijk blijven tot het jaar 1991. Dus een lange periode waar Monseigneur van Petegem zeg maar herderlijke verantwoordelijkheid droeg over het bisdom Gent. Een van de problematieken waar hij mee geconfronteerd werd, was de secularisatie. En tijdens zijn episcopaat heeft hij zowel over de secularisatie als de morele problemen die zich stelden in de jaren 60 regelmatig geschreven. Hij publiceerde heel wat documenten en brieven, gedreven door zijn diepe zorg om het geloof en het zedelijk leven bij de bevolking. Om dit te kunnen bewaren en om de leer van de pausen daarover goed te doen kennen. Minstens 2 keer per jaar richtte hij zich in een schrijven aan de inwoners van het bisdom. Alvast zeker een nieuwjaarsgroet en een vastenbrief. Daarnaast heeft hij veel instructies gepubliceerd om de officiële leer van de kerk toe te lichten en te verdedigen. Naar aanleiding van de 20e verjaardag van zijn benoeming, schreef de Gentse bisschop in De Rots: mijn grootste ontgoocheling is dat zoveel mensen in onze tijd niet meer luisteren naar het woord Gods, noch naar het leergezag van de kerk. Eigenlijk is heel het gebied van het geloof en van de christelijke moraal aan verzwakking toe. Hoeveel mensen kennen nog de inhoud van hun geloof? De predikanten zwijgen soms over heel belangrijke aspecten van de katholieke boodschap. De catechese geeft er vaak een verwaterd beeld van. Vooral op het gebied van de zedenleer groeide er onwetendheid en bestaan er vele dwalingen. In hoeveel tijdschriften worden er over voorbehoedsmiddelen, over abortus, sterilisatie, kunstmatige inseminatie, masturbatie en voorhuwelijkse betrekkingen opvattingen verkondigd die met de leer van de kerk helemaal niet stroken? Welke ondermijnende invloed gaat er niet uit van de massamedia? Vooral de tv, maar ook de pers en de radio spreken permissief over heel veel van die problemen, over het gebruik van contraceptieven bijvoorbeeld en over voor- en buitenhuwelijkse betrekkingen, alsof er tegen dergelijke praktijken van morele zijde geen bezwaren bestaan. Dat is een van mijn hele grote zorgen, de bedreiging van de morele gezondheid van ons volk. We horen de stem van een bezorgde bisschop. Het is zo dat hij eigenlijk bij de aanvang van zijn episcopaat zeker een voorstander was van wat je zou kunnen noemen een soort van kerk in het midden houden, gulden middenweg. Waarbij hij zowel bij de gelovigen, de priesters en de kloosterlingen, een houding van uiterste, wat je zou kunnen noemen, progressiviteit, u begrijpt wat ik daaronder bedoel, en aan de andere kant een uiterste, conservatieve houding, om die houdingen beiden te vermijden. Maar tegelijkertijd zag hij ook de gevaren van zijn tijd en daar kon hij niet over zwijgen, onder meer over de morele kwesties. Daardoor zou je kunnen zeggen dat er heel wat mensen zijn uit zijn tijd die hem in het conservatieve kamp hebben geplaatst, terwijl dat natuurlijk niet zo was. Hij heeft steeds willen waken over de zielen die eigenlijk aan hem waren toevertrouwd en waar hij herderlijke verantwoordelijkheid over droeg. Hij heeft zich dus eigenlijk heel sterk ingespannen om de kerkelijke leer over de seksualiteitsbeleving te verdedigen. Het Tweede Vaticaans Concilie had geen beslissing genomen in de toen reeds brandende vragen over geboorteregeling. U weet, in die tijd was er inderdaad de vraag rond de pil onder meer en of dat kon toegestaan worden voor katholieken. En Paus Paulus VI die heeft toen uiteindelijk het hele gebeuren naar zich toegetrokken, ook op aangeven van de concilievaders, en zou zich in de vorm van een encycliek uitspreken over de kwestie. In 1968 was het dan zover, 4 jaar na ons archiefjaar. Zo verscheen dus de encycliek Humanae Vitae. 3 maanden later publiceerde hij zelf een heel uitvoerige bijlage waarin het aanbod van anticonceptiva ter sprake kwam. Hij stelde daarin duidelijk: elke niet-moraal deskundige, die dus niet bevoegd is persoonlijk uit te maken of de leer van de paus waarheid of dwaling is, moet zich aan de richtlijnen van de encycliek houden. Dit standpunt van de bisschop van Gent lokte op dat moment kritiek en reactie uit. En die uitte zich het sterkst in de publicatie van een open brief in de Vlaamse pers op 31 januari 1969, ondertekend door een 120-tal leken. Humanae Vitae zou dan in de jaren die daarna kwamen heel veel stof tot schrijven voortgebracht hebben. Ook de abortusproblematiek kwam meer op het voorplan in die tijd. Er werden toen al wetsontwerpen ingediend tot liberalisering. Enkele politici gingen zelfs zo ver te zien dat in het vrijgeven van anticonceptiva een middel was om abortus te verminderen. Nu, de bisschop die volgde nauwgezet alles op wat hierover werd geschreven. Hij achtte zich herhaaldelijk verplicht te reageren tegen de stellingen die met het kerkelijk standpunt niet overeenkwamen en tegen hen die niet erkenden dat objectief de contraceptieve middelen in zich intrinsiek slecht zijn en daarom altijd en overal verboden, dixit Monseigneur van Petegem. Op die manier keurde hij de houding van KAV en KBB tegenover Humanae Vitae af en verbood hij bij die gelegenheid parochiale en andere kerkelijke lokalen ter beschikking te stellen voor vergaderingen, waarop een huwelijksbeleving verkondigd werd die strijdig was met de encycliek. Daar het Interdiocesaan Pastoraal Beraad of het IPB in zijn oktoberzitting van 1973 de houding van die organisaties niet afkeurde, weigerde de bisschop zelf nog verder deel te nemen aan de werkzaamheden van dat instrument. Het moet zeker geen eenvoudige positie geweest zijn voor Monseigneur van Petegem, die zich vaak genoeg daar, ja, zeg maar, een beetje een alleen moet ingevoeld hebben in die verdediging. Hè. Omwille van het feit dat hij eigenlijk de enige was die Humanae Vitae met open armen onthaalde, die wou uitleggen ook aan de gelovigen, waarbij ja, andere bisschoppen eerder er de voorkeur aan gaven om een soort van ja-maar-houding aan te nemen tegenover Humanae Vitae. Ja, het is een beetje een moeilijke geschiedenis, in die zin dat het natuurlijk grote gevolgen heeft gehad, ook voor onze de situatie van de kerk in ons land. Hij werd echter wel ondersteund door onder meer oud-minister Gerard van den Dalen, die in Christelijk en Vlaams, het maandblad dat door hem werd uitgegeven, ruimte gaf aan de visie van de bisschop. En ook in Rome ging deze steunbetuiging niet ongemerkt voorbij. De paus benoemde hem op 8 februari 1984 nog tot lid van de congregatie voor de klerus. Als we dan nog even kijken naar de situatie van de religieuzen in het bisdom, wel, voor het vicariaat voor de religieuzen werden belangrijke initiatieven genomen door Monseigneur van Petegem, vooral voor vorming, en dan vooral voor de kloostervrouwen van diocesaan recht. In 1964, in ons archiefjaar, startte een gezamenlijke noviciaatschool voor de toen nog vrij talrijke novices uit de verschillende congregaties. Het domein Mariahove werd onder impuls van Monseigneur de Kezel te Bellum ingericht en religieuzen konden daar samenkomen voor recollectie, retreiten en vormingsdagen. Ook verschillende inhoudelijke brieven aan de religieuzen die hen konden helpen om, zo schreef de bisschop, in de stroomversnelling van vandaag het hoofd koel te houden en de juiste weg te houden, de juiste middenweg tussen verstarring en overhaaste vooruitstrevendheid. De brieven bevatten evenzeer concrete aanwijzingen over deelname aan het parochiaal leven, zakgeld, familiebezoek en over de mogelijkheid om de zusters bij hun kloosterjubileum op bedevaart te laten trekken naar Lourdes, Frankrijk. Op 21 oktober 1990 zou hij kanunnik Arthur Luisterman tot bisschop coadjutor wijden. Hieraan was een ruime consultatie voorafgegaan, waarbij allen die het wensten, adviezen en suggesties konden mededelen aan de pauselijke nuntius Monseigneur Moretti, zoals dat ook gebruikelijk is. En zodoende zou hij dus opgevolgd worden door diezelfde Arthur Luisterman. Monseigneur van Petegem zou uiteindelijk op 87-jarige leeftijd in het Gentse rustoord Avondvrede op 7 januari 2004 het tijdelijke voor het eeuwige inruilen. Op 17 januari werd hij begraven in de Sint-Baafskathedraal en te ruste gelegd in de crypte. We kunnen misschien de conclusie maken dat het depositum custodere, het toevertrouwde goed bewaren, de meest opvallende trek is in het episcopaat van Monseigneur van Petegem. De bisschop heeft beseft en ervaren dat uitkomen voor een overtuiging tegenkanting oproept en dat het desnoods verplicht om tegen de stroom in te varen. Omdat hij zich zeker geroepen wist om de leer van de kerk daaromtrent te verdedigen, niet om ze omwille van de regeltjes te verdedigen, maar wel uit een oprechte bezorgdheid opnieuw voor de zielen die aan hem zijn herderlijke verantwoordelijkheid waren toevertrouwd, om die te verdedigen. En daardoor zou je de indruk kunnen krijgen dat hij vooral een heel ernstig man was. En dat was hij ook wel, maar er zijn heel wat getuigenissen van evengoed de zachtaardigheid van Monseigneur van Petegem, waar hij ook voor gekend was. En zeker in situaties waarin dat het niet nodig was om zeg maar, dat aspect van de bisschoppelijke verantwoordelijkheid uit te dragen. Ja, toch een bijzondere figuur die gedurfd heeft om op een bepaalde manier toch een gedurfd standpunt in te nemen, zeker in het Vlaanderen van die tijd. En het is een standpunt dat hem ongetwijfeld vandaag de dag nog steeds niet in dankbaarheid wordt afgenomen. Paus Franciscus is iemand die niet alleen Johannes 23 heilig heeft verklaard, maar ook Paulus VI. Een van de zaken die hij vaak naar boven haalt in zijn pontificaat is juist humane vitae. Hij nodigt een ieder ook vandaag de dag uit om de encycliek, die trouwens heel kort is, denk ik een 25-tal bladzijden, om die echt eens te gaan lezen en te herontdekken. Het te zien als niet als een soort van beperking die wordt opgelegd, dat is al te vaak de teneur van berichtgeving over de encycliek, maar wel als een liefdevolle, moederlijke zorg van de katholieke kerk, die onze moeder is. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het archief die voor het overgrote deel in het teken stond van een kennismaking met Monseigneur Léonce van Petegem, de toenmalige bisschop van Gent. En we willen hierbij dan ook in het bijzonder onze dankbaarheid betuigen aan de heer Antoine Rubens, die onder meer heeft meegewerkt aan het boek Het Bisdom Gent, 4 eeuwen geschiedenis, waarop wij het overgrote deel van deze uitzending hebben opgebaseerd. Zo danken wij u van ganser harte voor uw luisteren en dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het archief. Dan gaan wij samen een nieuw archiefjaar verkennen. Van harte dank en nog een bijzonder gezegende dag gewenst.